Vanavond wil ik nog graag met u spreken over het onderwerp heiligmaking, zoals dat dan in de schrift genoemd wordt. En daartoe wil ik met u de belangrijkste schriftgedeelten die daarover spreken aanhalen. En dat is dan in de eerste plaats Romeinen 6. Er zijn een paar losse teksten waarin de uitdrukking voorkomt en die laat ik vanavond dan buiten beschouwing. Maar de schriftgedeelte waarin uitgebreider op het onderwerp, op het trefwoord zal ik maar zeggen, wordt ingegaan, die wil ik toch graag minstens even aanhalen met u. En dat is in de eerste plaats dan Romeinen 6. Een schriftgedeelte wat we deze week al hebben aangehaald. Romeinen 6, waar in de eerste plaats gesproken wordt over onze dood en opstanding met Christus. Dat zijn de bekende woorden vanaf vers 3. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn al met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En de gedachte is daar natuurlijk dat wij als gelovigen met Christus gestorven en begraven, maar ook met hem zijn opgewekt. En dat is een andere manier om te zeggen dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, want daar komt het uiteraard op neer. Namelijk dat we leven hebben ontvangen met en in Christus en dat we sindsdien dus inderdaad goden leven. Dat is ook wat verder aangehaald wordt in vers 11. Waar staat alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Dat houdt het ervoor, dat is rekenen, logisch omai, dus eigenlijk reken, dan weet je waar het om gaat. Je moet zo rekenen dat gij wel der zonde dood zijt. En ik moet eigenlijk weer even aan de linkerkant gaan staan natuurlijk. Houd het ervoor, reken dat gij wel der zonde dood zijt, maar aan de rechterkant goden, oftewel voor God, levend zijt in Christus Jezus onze Here. En dan wordt er gezegd, dat dan de zonde niet in u heersen, in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. Stelt uw leden, uw lichaam dus, uw leden niet der zonde tot instrumenten, tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God, als uit de dood levend geworden, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade heerst namelijk over ons. En de eenvoudige gedachte is deze, dat wij die met Christus zijn opgewekt, dat wij leven onder de heerschappij van de genade. Dat is een andere manier om te zeggen dat wij geregeerd worden vanaf de troon der genade, waarop de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ook dus koning is, gezeten is. Maar we zijn dus onder de heerschappij van de genade en daarmee ook van het nieuwe verbond. En daaronder worden wij geacht onze lichamen niet ten dienste te stellen aan de zonde die in ons woont, maar onze lichamen ten dienste te stellen aan Christus die in ons woont. En dan stellen wij dus inderdaad onze lichamen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, zoals later wordt aangehaald en verder uitgewerkt in Romeinen 12. Daar word ik verder op ingegaan in eigenlijk heel de rest van dit hoofdstuk. Want de bedoeling is dat wij vrijgemaakt zijnde van de zonde, vers 18. Dat wij vrijgemaakt zijnde van de zonde zijn gemaakt tot dienstknechten der gerechtigheid. De bedoeling is dus dat wij de gerechtigheid dienen. Precies zoals het dus in vers 13 ook al stond. En dan zegt vers 19. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil. En dat betekent dat hij nou uitgebreid gaat uitleggen vanuit de menselijke eenvoudige visie. Hij zegt dan, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu, sinds u wedergeboren bent uiteraard, stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Eerst stond er dus, stel nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid. En dat wordt hier in vers 19 weer herhaald. Maar er wordt bijgezegd wat daar het doel van is, of waar het toe leidt. Namelijk, het leidt tot heiligmaking. En wel leidt het tot de voltooiing van de heiligmaking uiteraard. Het leidt niet tot een beetje van de heiligmaking, het leidt tot heiligmaking in het algemeen. Dat is het doel van het dienstbaar stellen van het lichaam aan de gerechtigheid. Dat betekent dus dat het proces van heiligmaking, wat een heel zware term is overigens hoor, maar dat het proces van heiligmaking eigenlijk hetzelfde is als het stellen van de lichamen tot wapenen der gerechtigheid. Oftewel, via de woorden van Romeinen 12, het stellen van de lichamen tot een levend heilig goden welbehagelijk offer. Heiligmaking komt dus overeen met het in de praktijk dienen of leren dienen van Christus of van de gerechtigheid of wat is meer zij. Bovendien moet u daarbij bedenken, het dienen van Christus of het dienen van de gerechtigheid en dat tot heiligmaking, dat komt allemaal met elkaar overeen, want wij kennen later één tekst, dat is die van 1 Korinthe 1, waar staat dat Christus onze gerechtigheid is, aangehaald uit het Oude Testament, en dat bovendien Christus onze heiligmaking is. Dat is nou net zo'n tekst die ik nou niet wilde noemen, omdat de tender alleen maar even in staat. Maar dan noem ik hem dus toch, hè. Christus is onze rechtvaardigheid en Christus is onze heiligmaking, 1 Korinthe 1 vers 30. En waar het om gaat is inderdaad dat wij onze lichamen in dienst zouden stellen van de Heer. Dat betekent dat Hij de belangrijkste kracht of macht is die in ons leven werkt. Dat betekent dat Hij prioriteit heeft in ons leven. Dat begrijpt toch hopelijk iedereen, hè. Zulke moeilijke woorden zijn het ook weer niet. Dat betekent dat Hij voorrang heeft in ons leven, in elk geval. Dat is dat Hij de heerschappij heeft. Dat betekent dat alle andere dingen die ons leven beïnvloeden lager dienen te staan dan Christus in ons. En via die weg, of ik moet beter zeggen, die weg waarbij Christus inderdaad de meeste is in ons, dat is de weg van heiligmaking of heiliging of hoe je dat dan maar vertaalt. Het heeft dus inderdaad te maken met het praktische leven van de gelovigen. En met al zijn doen en laten, dus inclusief het praktiseren van de gaven die hij gebruikt heeft. Want dat is ook heel eenvoudig. Heiligmaking veronderstelt dat men verbonden wordt met de heilige. Want de gedachte, maar dat is al een gedachte die afkomstig is uit het Oude Testament. De gedachte is namelijk, er is maar één heilig en dat is God. En als daarna iemand anders ook geheiligd wordt, komt dat omdat hij met God in verbinding gebracht wordt. Met God in gemeenschap gebracht wordt. Of nog anders gezegd, omdat hij met God verzoend is of wordt. Daardoor wordt men geheiligd. Men kan dus zeggen, een mens wordt geheiligd doordat hij in gemeenschap met God, de heilige, terecht is gekomen. Dat hij in die gemeenschap dus inderdaad leeft. Maar het praktische leven in die gemeenschap met de Heer, in die dienst aan de Heer, heet dus inderdaad heiligmaking. Waarmee meteen verteld is, en ik ga er nu tamelijk vlot doorheen, ik ben er bewust. Maar waarmee er meteen verteld is, dat aangezien het werk wat God kan doen door de lichamen van de gelovigen beloning meebrengt voor die gelovigen in de toekomst, betekent het dus dat heiligmaking zijn resultaat vindt in de beloning die de gelovigen zullen ontvangen. Of in plat Nederlands een beetje, hoe meer heiligmaking, hoe meer kronen. Voor het gemak zeg ik het, maar het klinkt een beetje beroerd, dat vind ik ook hoor, maar hoe moet je het anders zeggen? In ieder geval, hoe meer Christus door het leven van de gelovigen heeft kunnen doen, hoe meer beloning die gelovige daar ook voor zal ontvangen. Men kan dus zeggen dat de gelovige loon zal ontvangen voor de werken die God door het lichaam van de gelovige gedaan heeft. Men kan ook zeggen dat de gelovige loon ontvangt voor heiligmaking. Want het is hetzelfde. Naarmate men meer verbonden is met de heilige, zal die heilige ook meer kunnen doen, en niet alleen kunnen doen, maar ook inderdaad doen, in het leven van die gelovigen. En dat is wat hier gezegd wordt. Want dit hele hoofdstuk, Romeinen 6, spreekt over de praktische levenswandel van de gelovigen, waarbij hij losgemaakt is. Of waarbij, anders zegt, waarbij hij rekent dat hij dood is voor de wereld. En dan zegt hij, wat moet ik dan? Want normaal dien ik met mijn oude leven, dien ik de wereld immers. En de zonde. En eventueel de wet. Wat moet ik dan? Dan zegt Paulus, nou je moet aan de andere kant wezen. Je moet je lichaam, je leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Oftewel, je moet dienstknecht worden, niet van de zonde, want dat was je, maar je moet dienstknecht worden van de gerechtigheid. En dat leidt tot heiligmaking. Ja, waar leidt het toe? Waar leidt de dienst aan de Heer toe? Tot loon, uiteraard. Wel, dat is die heiligmaking. Zie je? En dat staat niet alleen hier, maar dat wordt ook verder betoog. Maar ik zal eerst dit schriftgedeelte afmaken. Er staat dan, in vers 19 staat dan die uitdrukking, heiligmaking. Maar dan verder, vers 20. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, naar de oude mens aan de linkerkant, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Want die staat aan de rechterkant uiteraard. En dan staat er, en dat was geen vrucht, zeg je met eigen woorden wat er in vers 21 staat, dat had geen vrucht. Want het resultaat van het dienen van de zonde is volgens vers 23 de dood. Dat leidt dus tot niks. Het dienen van de zonde draagt geen vrucht. Want het einde derzelfde, vers 21 dan weer, is de dood. Maar nu, aan de rechterkant dus, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en aan God dienstbaar gemaakt zijnde, als wapenen der gerechtigheid dus, hebt gij uw vrucht, en waar leidt de vrucht weer toe? Tot heiligmaking. En als er dus gesproken wordt over tot heiligmaking, dan is het blijkbaar de voltooiing van die heiligmaking. Dan ga ik maar even weer niet op de Griekse voorzetsels in, hè. Maar dat betekent inderdaad tot in en zelfs tot en met heiligmaking. Want uit deze uitspraken blijkt dat die heiligmaking zo, als je hem zo smal mogelijk neemt zoals hij hier staat, die heiligmaking is dan inderdaad het eindpunt van de aardse, om zo te zeggen, aardse bediening van de gelovigen. En dat betekent dus dat als het leven leidt tot heiligmaking, leidt het tot het ontvangen van loon. En dat is dus uiteindelijk hetzelfde. Hoe dan ook, uiteindelijk ontvangt men deze kronen of in het algemeen deze beloning. Want het wordt ook duidelijk gezegd hier dat die heiligmaking de vrucht is van het stellen van onze leden, onze lichaamsdelen, dus tot wapenen der gerechtigheid. Dat was vers 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, ziet u, de gelovige wordt geacht van de zonde vrij te zijn. Wij dienen ook vrij van de zonde te denken, want onze gewetens zijn gereinigd van dode werken, zegt Hebreeën. En we dienen dus inderdaad vrij van al die dingen die van nature ons lichaam besturen. Vrij daarvan dienen wij de Heer te dienen. En dat leidt tot een bepaalde vrucht, namelijk heiligmaking, dat staat er, hè. Dan heb gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het doel, het eeuwige leven. Want het punt is natuurlijk dat deze dingen leiden tot na de opstanding van de gelovigen, tot na de opname van de gemeente feitelijk. Waarin we inderdaad slechts het eeuwige leven hebben. En dat die uitdrukking eeuwig leven wordt hier toegelicht. Want het staat meteen vers 23. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, het onvergankelijke leven, door Jezus Christus, onze Heer. Die twee dingen staan tegenover elkaar. Werkt men volgens de principes van de wereld, naar de oude mens, dan leidt dat alleen maar tot de dood en verder niks. Dient men echter niet de mens en het vlees en de zonde, maar dient men de Heer en daarmee niet de zonde, maar de gerechtigheid en de genade, dan leidt dat ook tot een vrucht, een resultaat, dat die vrucht of resultaat is heiligmaking en helemaal in het algemeen eeuwig leven. Dat wat hier naar voren gebracht wordt, waarna natuurlijk in hoofdstuk 7 uitgebreid wordt ingegaan over het feit dat de gelovige niet alleen vrij is van de zonde, zoals hoofdstuk 6 dat dan zegt, maar ook daadwerkelijk vrij is van de wet. En in die vrijheid wordt er geacht de Heer te dienen. Dat is natuurlijk een algemeen principe wat later ook vele malen herhaald wordt in de Galatenbrief. Hè. Sta dan in de vrijheid, maar gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar gebruik die vrijheid inderdaad om in vrijheid, vrij van de wereld en vrij van de wet en de zonde, de Heer te dienen. Dat is de gedachte en dat, om dan letterlijk bij Romeinen 6 te blijven, dat leidt tot heiligmaking. Diezelfde gedachte vinden we later terug, want een ander schriftgedeelte wat over heiligmaking spreekt is Hebreeën 12. En echt, ik probeer alle schriftgedeelden te lezen waarin niet alleen het woord voorkomt, maar waar het ook toegelicht wordt. En na Romeinen 6 is het dan Hebreeën 12. Dat is natuurlijk de enige manier om te weten wat de Bijbel zelf onder het begrip verstaat. Hebreeën 12. En ik kan niet nalaten de draad van het hoofdstuk ook hier op te pakken. Ik heb al eerder gezegd, het begin van dit hoofdstuk zou je net zo goed kunnen rekenen tot het laatste gedeelte van hoofdstuk 11. Omdat in hoofdstuk 11 gesproken wordt over al diegenen, over, nou niet allen, maar over zoveel die ons voorgegaan zijn in het geloof, die als gelovigen geleefd hebben en daarmee ons tot voorbeeld dienen, waarna het laatste voorbeeld genoemd wordt, maar dan is het ineens Hebreeën 12, vers 1, dat kan ik ook niet helpen. Maar daar staat dan daarom dan ook, alzo wij zo groot een volk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Die loopbaan die ons voorgesteld is, is uiteraard de loopbaan des geloofs. Dat is niet een loopbaan waarbij bepaald is hier links en daar rechts enzovoort, want er wordt niet over gesproken. Maar er wordt wel over gesproken dat wij geacht worden hier op aarde te leven en te leren leven uiteraard uit wat God gesproken heeft. Want dat dient al onze beslissingen die wij hier op aarde nemen te bepalen feitelijk. Nou, dan staat er, laat ons dan afleggen alle last. En de eerste last die genoemd wordt als voorbeeld is uiteraard de zonde, want dat dat een last is lijkt me wel duidelijk. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Voor de goede orde. In elk geval is het zo dat in de Hebreeënbrief, maar als u het mij vraagt daarbuiten ook. Maar dat in elk geval in de Hebreeënbrief zonde synoniem is met ongeloof. Ik kan u daar van schriftplaatsen laten zien, met name in de Hebreeënbrief, waarin het duidelijk blijkt. Waar dezelfde zinnen achter elkaar staan en waarin de ene zin het woord ongeloof staat en in de andere zin het woord zonde. Want het zal ook duidelijk zijn dat het zo is, omdat ongeloof nou eenmaal de belangrijkste zonde is die er bestaat. En het is dan ook de zonde, de enige zonde, die niet vergeven wordt. Ja, wat roer ik nou weer aan, maar zo is het nou eenmaal. Kortom, het is de enige zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. Ja, zeker. Als het Lam Gods de zonden der wereld wegneemt. En als datzelfde Lam Gods, Christus namelijk, de wereld met God is verzoenende, betekent het dat hij inderdaad de zonden, in het algemeen, de zonden der wereld wegneemt. Consequenties dan ook, dat aangezien een mens alleen behouden wordt op grond van geloof, ongeloof dus de enige zonde is die niet vergeven wordt. Immers, ongeloof is de afwijzing van dit werk van Christus waarbij hij de zonden heeft weggedaan. Als daarna alsnog ongeloof is, dat wil zeggen de afwijzing is van wat God gesproken heeft, is dat opnieuw een zonde die inderdaad niet wordt weggenomen. Ik heb niet meer tijd natuurlijk om het nou toe te lichten, maar dat is het Bijbels principe, dat de mens namelijk alleen verloren gaat op grond van afwijzing. Niet op grond van onwetendheid, dat zou misschien wel kunnen, maar er staat in elk geval niet zwart op wit in de Bijbel. Dan moet ik weer voorzichtig zijn, ik moet zeggen dat ik het zwart op wit in de Bijbel inderdaad nog nooit gelezen heb. Dat de mens verloren gaat op grond van onwetendheid. Wel dat hij verloren gaat op grond van ongeloof, wat met onwetenden gebeurt, is nu vanavond ons onderwerp niet. En dat komt ook van de week niet meer aan de orde, dat kan ik vast vertellen. Dat hebben we nou niet meer, hè. Dus ik ga maar gewoon verder. Als hier er staat, laat ons afleggen alle last en de zonde, dan denk ik dus in eerste plaats aan wat zonde altijd betekent. Zeker in de Hebreeënbrief, laat ons afleggen ongeloof. Want dat is de zonde die je kunt afleggen. Alle andere zonden kun je moeilijk afleggen. Daar kun je alleen van rekenen dat God ze wegneemt of weggenomen heeft. Maar ze zelf afleggen, dat lijkt me wat moeilijk. Maar als die zonde inderdaad is ongeloof, dan kun je die afleggen. Je kunt namelijk gewoon tot geloof komen. Dat is het merkwaardige van die zonde. Je kunt een heleboel zonden kun je doen, maar je kunt ze nooit ongedaan maken. Ze blijven gedaan. Hoewel ze vergeven kunnen worden uiteraard. Maar die zonde van ongeloof, dat kun je ongedaan maken door alsnog tot geloof te komen. Heel merkwaardig, maar het is ook een heel apart, heel aparte, heel bijzondere zonde eigenlijk. Hè? Hoe dat ook zij, laat ons dan afleggen alle last, namelijk de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid, dat betekent met volharding in het lijden, lopen deze loopbaan des geloofs uiteraard die ons voorgesteld is. Want als zonde ongeloof is, dan is de loopbaan die hier genoemd wordt uiteraard de loopbaan des geloofs. En dat het de loopbaan des geloofs is, dat blijkt niet alleen uit wat hier verder volgt, maar ook uit wat Paulus op andere plaatsen, met name in 2 Timotheus, over hetzelfde onderwerp zegt. Hè? Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, dat is twee keer min of meer hetzelfde, maar dan met zijn beelden, en dan letterlijk, ik heb het geloof behouden. Dat betekent uiteraard dat hij is blijven leven uit geloof. En zo hoort het natuurlijk voor een gelovige. Dat is wat wij geacht worden te doen. En daarbij zien wij op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Letterlijk betekent de uitdrukking hier, overste leidsman, dat hij de eerste was. En volleinde wil zeggen dat hij inderdaad dan dus de eerste is die die loop ook volleindigd heeft. En dat is natuurlijk zo, want hij is de eerste gelovige die daadwerkelijk het einddoel bereikt heeft. Nee, het is de eerste gelovige die ook daadwerkelijk het loon daarvoor voor die loopbaan ontvangen heeft. Want hij is niet alleen opgestaan uit de dood, maar heeft inderdaad deze kroon ontvangen. Dat staat er ook, want hij is de overste leidsman en volleinde des geloofs. Jezus namelijk, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, de loopbaan met leidzaamheid heeft gelopen. Oftewel, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En hij is inmiddels, omdat dat alles voleindigd is, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Christus dus is ons belangrijkste voorbeeld. En dus staat er in vers 2, ziende op hem. En vers 3 zegt, want aanmerk deze, dat is hetzelfde met andere woorden natuurlijk, aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren, daar stop ik altijd even, tegenspreken van de zondaren. Waaruit bestond de zonde van de zondaren dan? Precies, daar heb je zo'n tekst. Ongeloof. Zij spraken namelijk tegen. God had gesproken, maar de zondaren spraken terug. Zij wezen af het woord van God en zetten hun eigen woord, hun eigen filosofie, hun eigen overleving, traditie, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, hun eigen afwijzing zetten zij daarvoor in de plaats. Tegenspreken van de zondaren. Wel, als ze niet tegenspraken, maar het woord aannamen, waren ze net zo goed zondaren. Zondaren kunnen het woord aannemen en zondaren kunnen het woord tegenspreken. Maar in deze uitdrukking moet duidelijk zijn dat deze mensen zondaren genoemd worden. Niet omdat ze in het algemeen zondig waren, maar omdat ze tegenspraken. En dan staat er, aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Want de Heer is ook niet verflauwd en bezweken. En de bedoeling is dat wij dat ook niet doen. En ondanks alle tegenspraak vasthouden aan er staat geschreven. Vasthouden aan wat God gesproken heeft. Ondanks alle tegenspraak van zondaren, namelijk ongelovigen. Wat er nog bij komt, dat de apostel hier schrijft. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En de Bijbel leert heus verder nergens dat wij zouden strijden tegen de zonde, omdat de zonde allang overwonnen is, omdat we in Christus namelijk meer dan overwinnaars zijn. Maar als we beseffen dat zonde hier gebruikt wordt ter aanduiding van ongeloof, is het duidelijk, want we hebben wel degelijk te strijden tegen ongeloof. Niet zozeer tegen dat van onszelf, maar tegen dat van anderen, van die tegensprekers namelijk. Wij hebben de schriften, wij geloven wat er staat. En er komt er altijd wel iemand zeggen dat dat niet zo is, of dat het anders is, dat je het ook anders kunt verklaren, enzovoorts. En dan worden we eventueel aan het twijfelen gebracht. En dat is riskant. Wij dienen te beseffen dat wat een ander ook zegt. Nee, ik bedoel ook wat ik ook zeg, dat bedoel ik uiteraard ook, hè. Maar wat een ander ook zegt, dat u zich vasthoudt aan het woord van God. Wij allen moeten dat. U kunt niet zeggen, Ab Ken Anan wat zegt, en ik kan niet zeggen dat u gezegd hebt. Dat maakt allemaal niks uit wat wij zeggen. Waar het om gaat is of we geloven wat de schrift zegt. Dat moet onze argumentatie zijn, en zelfs heel privé. Dat moet ons privé geloof zijn. Wij hebben dat gelezen, wij hebben het zien staan in de schrift. En wie er ons op gewezen heeft, dat moet u zo snel mogelijk vergeten. Dat is waar. Ja, natuurlijk worden de gelovigen geacht te zorgen voor degene die hem in het woord onderwijzen. Maar zo bedoel ik het ook niet, uiteraard. Hè? Dat is toch een beetje vreemd. Maar wat ik wel bedoel te zeggen, dat het er niet om gaat dat iemand iets speciaals tegen u gezegd heeft en daarom gelooft u dat. U moet het in de Bijbel terugvinden. En al het andere, ik heb het van de week al gezegd geloof ik, al het andere is alleen maar zwakte. Dat is redeneren van de wereld. We moeten het houden op het woord van God. En dus zit er niks anders op dan tegen te staan tegen de tegensprekers. Zelfs kan dat zijn tot den bloede toe. Want de Heer Jezus zelf heeft ook tot den bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de ongelovigen, tegen de zonde. En hij werd door die ongelovigen, door die tegensprekers, ook daadwerkelijk gedood. Dat is wat ons ook kan overkomen. En wat vele gelovigen is overkomen. Dus moeten wij niet vergeten, vers 5, er staat: gij hebt vergeten de vermaning die tot u als zonen spreekt. Dat betekent natuurlijk dat wij niet moeten vergeten die vermaning die tot ons spreekt. Mijn zoon, let op, niet mijn kind. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij, namelijk hij geeselt in iedere zoon die hij aanneemt. Een zoon die hij aanneemt, de aanstelling tot zoon, nu gaat het over eigenlijk, hè. Hij geeselt in iedere zoon die hij aanneemt. En dus staat er, indien hij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt. Waarbij de apostel dus uitgebreid ingaat op oudtestamentische schriftplaatsen, waar gezegd wordt dat de vader die zijn zoon lief heeft, zijn zoon ook daadwerkelijk kastijdt. Dat betekent gewoon dat hij die zoon opvoedt, ook inderdaad door eventueel geweld te gebruiken. Dat gebeurt. Lijfelijk geweld komt daaraan te pas. En zo dienen wij dit soort zaken op te vatten. Begrijp me nou goed, het is bepaald niet zo dat God de tegensprekers, de zondaren, op ons afstuurt, opdat zij ons zouden tegenspreken. Maar de vraag is van onze kant, wat moeten wij met die tegenspreken? Waarom moet het nou zo? Waarom nu al die tegenspraak en al het gebek vechten, al het ongeluk? Waarom moeten we daar nou altijd tegenaan worstelen? En de schrift zegt ons hier dat we het zo moeten zien dat deze tegenspraak in ieder geval bijdraagt aan onze opvoeding. Het is een soort kastijding in de zin van opvoeding uiteraard. Het draagt bij onze opvoeding omdat het ons inderdaad sterk maakt. En als vandaag iemand komt en zegt, ik vind het zo, ben ik het niet mee eens. Ik vind dat je het helemaal verkeerd doet, helemaal krom. Dan lig ik daar niet meteen meer van wakker. Het hangt er vanaf wie het zegt overigens. Maar, ja, dat is zo. Het hangt er vanaf hoe hoog ik iemand acht en dat soort dingen. Uiteraard, maar dat zal ik je niet vertellen. Maar daar lig ik niet zozeer mee van wakker, omdat de kans vrij groot is dat het een opmerking is die ik al vele malen gehoord heb. De eerste keer lag ik er van wakker, de tweede keer misschien nog, maar de derde keer niet meer. Nou, enzovoort. Daar raak je dus aan gewend. Daar wordt men dus sterk van. Men moet het dus zo zien. Wij worden verondersteld dat zo te zien. Dat staat hier. Dat betekent niet dat God hen op ons afstuurt. Want het is nooit Gods wil dat er ongelovigen tekeer gaan. En tegenspreken. Tegenspreken tegen zijn woord uiteraard. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar als het gebeurt, dan werkt het in ieder geval voor ons ten goede. Uiteraard. In overeenstemming met Romeinen 6. Of Romeinen 8 is het, sorry. Het werkt in ieder geval voor ons ten goede. En zo dienen wij dat dan maar te beschouwen. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En dan staat er als nadere illustratie in vers 10. Want genen, namelijk uit het verleden en onze natuurlijke vaders. Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Dan weet u meteen wat heiligmaking is. Heiligmaking is dat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Niet dat we zelf heilig zouden worden, maar dat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Een belangrijke toelichting dus bij de uitdrukking. De uitdrukking heiligmaking stond hier trouwens nog niet. Die staat pas in vers 14. Maar dit is vast een toelichting daarop uiteraard. Dus God kastijdt ons tot ons nut, tot onze opbouw, betekent dat in elk geval, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die aanwezig is, als die tegenwoordig is, op het moment dat die gebeurt, schijnt geen zaak van vreugde. Het is niet zo'n lolletje om een pak op je broek te krijgen. En te moeten tegenstaan en stand houden tegen de tegensprekers, dat is ook geen lolletje. Uiteraard, het is helemaal niet leuk. Integendeel, weet je wat leuk is? Dus de mensen met het woord van God kunnen dienen en dat ze er open voor staan en ernaar willen luisteren enzovoort, dat is leuk. Dat doe je voor je lol. He? Niet dan? Minder leuk is het echt als er inderdaad directe tegenstand op is. Om wat voor reden, dat doet er nou niet toe. Maar het is, ik houd er maar aan dat het hier staat. Er staat, alle kastijding, als die gebeurt, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Uiteraard, want het is op zich droef als de schrift tegengesproken wordt, in het algemeen. Maar er staat, doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht. Die vrucht is uiteraard vrede. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die door dezelfde, dat wil zeggen door die kastijding, geoefend zijn. Want door die kastijding wordt men geoefend. Door die tegenspraak wordt men ook geoefend. En inderdaad, ik moet toegeven, dat, maar dat heb ik van de week heb ik al verteld, dat hoef ik niet meer te vertellen. Hè? Maar ik heb van de week al verteld dat tegenspraak altijd nuttig is om opgevoed te worden in het geloof, omdat zodra er tegenspraak komt, wij gedwongen worden om nog beter ons te funderen op de schrift en om nog beter onze uitspraken die wij doen en dus ook het geloof dat we hebben te bouwen op de schrift. Dus altijd steeds weer opnieuw zien wat de schrift zegt. En tegenspraak kan daartoe bijzonder nuttig zijn, mag ik wel zeggen. Al is het niet leuk, maar daarom is het wel nuttig. Nou, dan gaan we verder. Daar staat om in vers 12. Daarom richt wederop de bekende trage handen en de nog bekendere slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. En dan staat er dus, jaagt de vrede na, maar dat is diezelfde vrede als van die vreedzame vrucht in vers 11. Jaagt de vrede na, daar moet het toe leiden. Alles moet ons brengen tot vrede. Door het woord van God, door het evangelie ontvangen wij vrede. Nee, als men zegt, wie zijn het laatst? Nou, doet er niet toe, je hebt het vast wel eens gehoord. Genade zij u en vrede. Dan is dat uiteraard het opnoemen van de twee belangrijkste kenmerken van het nieuwe verbond. Genade en vrede. Als men genade ontvangt, is namelijk de strijd voorbij en heeft men vrede. Hè? Daarom worden ze zo dicht bij elkaar. Genade zij u en vrede van God. En elke keer als u leest in de schrift over vrede, maar ook als u leest over genade, moet u daarbij denken aan het nieuwe verbond dat in werking is getreden door de opstanding van Christus. Dat wil zeggen door zijn verzoeningswerk. En door onze opstanding, dat wil zeggen door onze wedergeboorte, hebben wij daar deel aan gekregen. En alles wat met de schrift te maken heeft in onze dagen, dient te leiden tot onze vrede. Dus jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. De gedachte daarbij is dat er twee dingen zijn die we moeten nastreven. Vrede met allen en heiligmaking. Maar het zal duidelijk zijn dat die beide dingen samen inderdaad de praktijk uitmaken van het christelijke leven. Het najagen van de vrede, want dat is gewoon het najagen van de uitwerking van het nieuwe verbond. Toch? Christus is onze vrede. Het is een prediking van vrede. Een vrede met allen, dat is wat wij najagen. Dat komt overeen met voor zoveel het in u is en in het mogelijk is, houd vrede met alle mensen, wat we ook al gelezen hebben. Dus jaag de vrede na en de heiligmaking, want heiligmaking is inderdaad onze onderwerping aan het woord van God en het dienstbaar stellen van onze leden, onze lichamen, aan zijn gerechtigheid en daarmee aan Christus zelf. Want als wij zonen zijn, in overeenstemming met die richtlijnen die in het voorgaande deel van hoofdstuk 12 genoemd worden, als we zonen zijn, dan worden we inderdaad geacht om als zonen onze hemelse vader te dienen. Daarna staat er, zonder welke niemand de Heer zien zal. Daar wordt ook wel eens een wat merkwaardige gedachte aan gekoppeld, die ik merkwaardig vind, omdat ik denk dat die onbijbels is. Een gedachte namelijk, dat als wij niet voldoende de Heer gediend hebben en daarmee dus niet voldoende geheiligd zijn, wij de Heer niet zullen zien. Dat wil zeggen, de gedachte is dan, ik heb het wel eens gehoord, dan komen wij wel in de hemel, maar we zullen de Heer niet zien. Wat toch raar is, als je het even omdraait en beseft, dat de Heer zich dan dus aan ons niet zal laten zien. En dan te bedenken dat hij zich wel degelijk zal openbaren, zal laten zien aan allen, inclusief de zondaren, inclusief de gelovigen die hem hebben afgewezen. Wordt het toch wel vreemd te veronderstellen dat de wat minder trouwe, wat minder toegewijde gelovigen de Heer niet zouden aanschouwen. Dat lijkt me wat vreemd, dat is natuurlijk ook niet zo. Het is namelijk een veel algemenere uitspraak die hier gedaan wordt. Want wat over zaligheid gezegd kan worden, dat kan net zo goed gezegd worden over heiliging of heiligheid of heiligmaking. Namelijk, het is de aanduiding van het hele proces als uiteraard, van begin tot eind. Maar het is meer speciaal de aanduiding van de voltooiing van het proces. Heiligmaking is heel de heiligmaking met de nadruk op het eind. Vanzelfsprekend. Dus met de zaligheid ook zo. Zaligheid is onder andere dat men eeuwig leven ontvangt. Maar het is pas voltooid, het hele proces van zalig worden, wanneer men ook het loon heeft ontvangen. Of althans, wanneer men dat loon heeft ontvangen wat men dient ontvangen. Vanzelfsprekend. En dat is met heiligheid ook. Want het is natuurlijk duidelijk dat gelovigen, dat alle gelovigen in de Bijbel worden beschouwd als heiligen. Ik zeg, het is natuurlijk duidelijk. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik ga er maar vanuit. Maar in ieder geval is het zo dat alle gelovigen beschouwd worden geheiligd te zijn, omdat ze zijn opgewekt met Christus en deel hebben gekregen aan dat heilige leven van de Heilige Geest, dan wel de Heilige God. In die zin zijn zij dus heilig. Heiligmaking moet dan beschouwd worden als een verdere uitwerking, inderdaad, van de heiligheid die men al ontvangen heeft. Een verdere voltooiing, in zekere zin, daarvan. En als hij staat zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien, betekent gewoon als iemand helemaal geen deel heeft aan heiligmaking, zal hij de Heer ook niet zien, in die zin van dat hij in zijn leven hier op aarde zal leven in gemeenschap met de Heer. Iets anders kan ik er niet van maken. Ik zou dat wel willen, omdat ik deze woorden dan toch niet zo bar duidelijk vind. Maar het is gewoon onmogelijk, dacht ik, om deze uitdrukking een andere betekenis te geven. Want elke andere geopperde betekenis die ik kan bedenken, in strijd is met zoveel andere uitspraken die de schrift daarover doet. Vers 9 van Hebreeën 2, daar wordt gesproken over Christus. Inderdaad, die in vers 11 genoemd wordt als degene die heiligt. En waarbij de gelovigen zijn degene die geheiligd worden. Maar in vers 9 van Hebreeën 2 staat inderdaad, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. In de zin van dat wij ons vertrouwen op hem gesteld hebben. Wij zien op hem omdat hij de voorzienigheid is. Hè? Opdat hij ons zou voorzien enzovoorts. En in diezelfde zin zouden we dan dat woord zien in Hebreeën 12 vers 14 moeten opvatten. Omdat het niet anders kan. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor Hebreeën 2 vers 9. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat kun je niet anders verklaren dan dat het is een zien in geestelijke zin. Omdat dat uit het verband blijkt. Daar heb je geen andere keus. Ongeacht overigens wat het woordenboek ervan zegt. Het blijkt uit het verband dat het niet anders uitgelegd kan worden. Want er staat juist dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar wij zien niet dat hem alle dingen worden onderworpen zijn. Doch wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De gedachte is dan, doch wij zien Jezus, maar op een andere manier, met eer en heerlijkheid gekroond. Dat wil zeggen, langs geestelijke weg. Ziet u? Precies, daar heb je dat. Terwijl Petrus aan de ene kant zegt dat wij lief hebben degene die we niet gezien hebben. Zegt Hebreeën 11, welk vers was het? 27. Vers 27 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, Mozes dus, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. We hebben eenzelfde combinatie. Het lijkt onmogelijk, volgens het woordenboek zal het ook wel onmogelijk zijn, maar in taalgebruik niet. Men kan blijkbaar zien op de onzienlijke. Los daarvan natuurlijk de gedachte dat Mozes wel degelijk bij gelegenheid de Heer gezien heeft, overigens. Hè. Maar het is een veel sterkere uitdrukking. Hier gaat het om dat Mozes op de Heer gezien heeft. Niet naar hem gekeken heeft, maar op hem gezien heeft. Dat is nou Nederlands. Goed, terug dan naar Hebreeën 12 vers 14. Jaag de vrede na en de heiligmaking zonder welke niemand de Heer zien zal. Want het is natuurlijk toch zo dat als daar heiligmaking heeft plaatsgevonden en als dat voltooid is en dus bij de opname van de gemeente de gelovigen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dan moet het toch duidelijk zijn dat ze daar de Heer zien. En dat de Heer zich daar daadwerkelijk aan hen openbaart. Er zijn vele schriftplaatsen, maar we hebben ze voor de week voor een deel ook al genoemd. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen. Maar het gaat er maar om dat heiligmaking zo belangrijk is. Want het is heiligmaking, dat is, kan beschouwd worden als de samenvatting van het totale heilswerk, uiteraard. Samenvatting van het totale heilswerk wat God doet. Je kunt het heilswerk van God doet noemen, hij was in Christus de wereld met zich verzoenende. Oké, je kunt dus zeggen, hij maakt de mens zalig. Dus een uitdrukking die het totale werk van God in Christus omvat. Maar je kunt ook zeggen, hij heiligt de mens. De onheilige en daarmee onreine wordt heilig gemaakt, namelijk gereinigd. Dat is precies dezelfde gedachte. En daarom kan hier staan dat zonder heiligmaking niemand de Heer zien zal. Dat betekent dus dat heiligmaking zo belangrijk is dat we ons daarop zouden richten. En voor een deel hebben we het deel aan gekregen door onze opstanding, onze wedergeboorte met Christus. En voor een ander deel komt het tot uitdrukking in ons leven wanneer wij leren hem gehoorzaam te zijn en hem te dienen. Zodat Christus ook langs die weg gestalte in ons krijgt. En er wordt trouwens meteen iets bijgezegd. Er staat, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heer zien zal. Toeziende, let op dat onvoltooid deel, wordt toeziende. Dat wil zeggen, men is bezig toe te zien, terwijl men dus de vrede najaagt en de heiligmaking, terwijl men dat doet, of juist als men dat doet, ziet men toe dat niemand verachteren van de genade Gods. Nou, als je nou alsnog de vraag stelt, een concrete vraag, hè. Als Romeinen 6 zegt, stelt die leden tot wapenen der gerechtigheid. Wat doe je dan? Ik zeg erbij, als Romeinen 6 zegt, stelt die leden tot wapenen der gerechtigheid, staat erbij dat dat moet verstaan worden onder heiligmaking. In ieder geval valt daaronder. Nou, wat doe je dan? Weet je wat je dan doet? Dan zie je in de eerste plaats toe dat niemand verachtert in de genade. Dat kan niet missen. Wij zijn namelijk door genade zalig geworden. Dat is het belangrijkste wat er is. We jagen bovendien de vrede na en de heiligmaking. Maar een van de andere trefwoorden, een van de eerste woorden die in verband met het nieuwe verbond genoemd worden, is natuurlijk het woord genade. Daar gaat het om. Genade in plaats van wet. En dus, wanneer we vrede en heiligmaking najagen, en dus onze leden stellen tot instrumenten, tot wapenen der gerechtigheid, wat doen we dan? De genade prediken. Het nieuwe verbond prediken. Nou, ik zal het zo zeggen, als ik zeg nieuw verbond prediken, wat prediken we dan? Dan prediken we dat Christus onze vrede is, dat Christus ons begenadigd heeft, dat Christus ons heiligt. Die dingen horen allemaal bij elkaar. En dus zien wij toe dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Vers 15. En vers 28 wou ik hem maar even meteen naast lezen. In mijn Bijbel staat hij er ook naast. Hebreeën 12, vers 28, waar staat, daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, op grond van het nieuwe verbond, namelijk het hoge priesterschap en koningschap van Melchizedek. Alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Zodat je maar ziet dat vanaf vers 15 tot en met vers 28 het onderwerp nog niet veranderd is. Laat ons de genade vasthouden. Heiligmaking is dus in de eerste plaats het vasthouden van de genade. En het dienen van de genade. Het prediken van de genade. Want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Lazen we zojuist in het voorgaande schriftgedeelte van Romeinen 6. Waar ook over heiligmaking gesproken werd. Genade. Daar zijn we dienaren van geworden. Laat ons de genade vasthouden. Oftewel, laten we toezien dat niemand verachteren. Van de genade Gods. Dat gebeurt namelijk nogal makkelijk, omdat de eerste beginselen van deze wereld nou eenmaal wet zijn. En ik hoef het waarschijnlijk niet toe te lichten hoe gemakkelijk gelovigen die uit genade zijn zalig geworden, alsnog zichzelf en elkaar plaatsen onder de wet en daarmee afbreuk doen aan de genade Gods. Dat is er altijd gebeurd. En altijd waar het gaat om het praktische leven van de gelovigen, ontstaat meteen het gevaar dat gelovigen onder de wet geplaatst worden. Zodra u mij vraagt, wat moet ik nou met mijn praktische leven als gelovige, en ik zou concrete antwoorden geven in de zin van, u moet dit en u moet dat en u moet zo en u moet zo, sta ik u onder de wet te plaatsen. Daarom staan zulke antwoorden ook niet in de Bijbel. En de volgende fase is dan, En daarom is het mogelijk om ze zelf te bedenken. En dan zijn we weer rot. En zelf bedenken kan een mens makkelijk, want hij legt maar wat graag zijn wetten op een ander, want zodra hij dat doet, is hij zelf aan de macht. En daarmee verhoogt hij zichzelf. Nou, ik heb nog een paar dingen in gedachten, maar ik zal ze nou maar voorbij laten gaan deze keer. Hè. Hoe dat ook zij, de prediking, niet alleen aan zondaren in de wereld, maar ook aan gelovigen, is altijd dezelfde, namelijk de prediking van de genade. Genade waardoor wij behouden worden, eventueel, en daarna genade waardoor wij behouden leven. Genade waaronder wij leven, omdat we door genade geregeerd worden. Of zoals Johannes 1 het zei, en dan ben ik bijna terug waar we van de week begonnen. Namelijk Johannes 1, waar staat: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan sla ik een stuk of wat versen over en dan staat er, want door Mozes is de wet gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En uit zijn volheid, uit de volheid van die Christus, hebben wij ontvangen genade voor genade. Of genade na genade, want voor en na zijn soms hetzelfde. Genade op genade. Dat wil zeggen, tweemaal genade. De ene maal genade om behouden te worden, dat is die universele genade die we vanaf het begin van de Bijbel tegenkomen. Want elke zondaar wordt door genade zalig. Het is op grond van genade dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Maar het bijzondere van de gelovigen in onze bedeling is dat zij niet alleen door genade zijn zalig geworden, maar ook daadwerkelijk leven onder de heerschappij van de genade, omdat genade op de troon zit. Zeker in deze bedeling van de genade. Daarin is geen wet, daarom kennen we de Heer ook niet primair als koning, en laat zich nu ook niet zo noemen, maar daarom kennen we de Heer als ons hoofd, degene uit wie wij leven hebben ontvangen door genade. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hebt u dat? Het gaat dus inderdaad om dienst aan de Heer, precies in overeenstemming met wat we lazen in Romeinen 6. We stellen dus van de lichamen tot wapenen der gerechtigheid. En hier wordt erbij gezegd dat het in de eerste plaats daarbij gaat om het dienen en dus prediken en vasthouden, handhaven om zo te zeggen, van de genade Gods. Dat ook daadwerkelijk te maken heeft met het bijzondere kenmerk van onze bedeling, dat blijkt uit het gedeelte wat tussen deze twee versen, tussen vers 15 en 28 in staat. Dus dat het hierbij gaat om heerschappij van de genade in deze bedeling van de genade, blijkt dus uit vers 16 tot in ieder geval vers 25. Want dat schriftgedeelte spreekt namelijk over het eerstgeboorterecht wat de gemeente heeft ontvangen. Ik heb dat min of meer uit het hoofd al aangehaald van de week. Maar het heeft dus alles te maken met die heiligmaking. Deze hele pericoop begint immers in vers 14 met: jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. Waarna vervolgens gezegd wordt dat we toezien dat niet iemand verachter is van de genade Gods. En de hele pericoop eindigt met: laat ons de genade vasthouden. Waarna in hoofdstuk 13 de verschillende vermaningen gegeven worden, zoals er zo mooi boven staat. Maar in het tussenliggende gedeelte wordt gesproken over het eerstgeboorterecht van de gemeente. En die gemeente, waarvan wij dus door geloof en door genade deel uitmaken, is een gemeente van eerstgeborenen, die als eerstgeborenen een dubbel deel ontvangen, of beter, de gemeente ontvangt als eerstgeborene een dubbel deel, in overeenstemming met de wet daaromtrent. En het dubbele deel houdt in dat wij niet alleen de aarde beërven, maar bovendien, en dat is veel belangrijker, het dubbele deel, namelijk de hemel. Het hemelse burgerschap namelijk van de gelovigen, waarover wij reeds gesproken hebben. Dat het zo is, blijkt hier meteen, want er stond dus in vers 15 dat terwijl wij de heiligmaking najagen, dat we zouden toezien dat niet iemand verachter van de genade Gods. En dan meteen dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. En welke ontreiniging is dan bedoeld? Volgende vers. Vers 16, dat niet iemand zij een hoereerder. Dat is dus bedoeld onreinheid van hoererij, Dus staat er dat niet iemand zei een hoereerder, waarna de hoereerder meteen gedefinieerd wordt als een onheilige. Iemand die in ieder geval onvoldoende deel heeft aan heiliging. Een onheilige hoeft niet iemand te zijn die helemaal geen heiligheid heeft ontvangen. Het hoeft niet een niet wedergeboren mens te zijn. Maar in ieder geval komt hij tekort. En dan staat er dat niet iemand zei een hoereerder of onheilige. En noem nou eens een hoereerder of een onheilige. Je komt er niet op als het hier niet zou staan. Want er wordt genoemd Esau, van wie wij niks weten over hoererij of daaromtrent. Wordt er niks over verteld. Zodat we ons afvragen, wat is hier nu weer voor hoererij bedoeld? De volgende vraag dan. En dan staat het er netjes achter. Esau namelijk, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Dat was hoererij. Een andere, wat zwakkere term voor hoererij is namelijk die van ontrouw. En Esau was ontrouw, omdat hij ontrouw was aan het eerstgeboorterecht wat hij inderdaad van nature zou ontvangen. Het was zijn bezit eigenlijk, dat recht. Maar hij gaf het weg. Hij ruilde het in tegen iets van veel lagere waarde. Dat wil zeggen dat hij er dus niet al te veel waarde aan toekende. En het eerstgeboorterecht had wel degelijk te maken met de belofte die God aan Abraham, Isaac en nog niet Jacob dus, maar zo ongeveer dan, hè, aan Abraham, Isaac gedaan had. En als Esau dan zijn eerstgeboorterecht weggeeft, betekent het gewoon dat hij dat eerstgeboorterecht en de daarbij behorende beloften van God in ieder geval niet wist te waarderen. Hij deed er niks mee en hij ruilde het feitelijk in voor zijn eigen aardse leven. In de vorm dan van een bord soep. Dat is een beetje belachelijk, maar zo staat het er nou eenmaal, hè? Het is in ieder geval een duidelijk beeld. Hoe dan ook zij, we lezen weer een paar versen terug. Want je moet altijd, heb ik u gezegd, verschillende versen tegelijk in gedachten hebben. En dan langzamerhand het kadertje opschuiven. Hè, en dan weer herlezen, kijken of het allemaal nog klopt wat je leest. Of je wel de draad hebt vastgehouden. Dat je niet ineens op een ander spoor zit of zo. Hè? Dus meteen even teruglezen weer. Toeziende dat niet iemand verachter van de genade gods. En ik zeg, dat heeft te maken met de bedeling van de genade en daarmee met het eerstgeboorterecht van de gemeente. Dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. En onreinheid komt overeen met onheiligheid, dat blijkt ook, vers 16. Dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Het betekent dus dat de term hoererij of onheiligheid of onreinheid, om de andere uitdrukking dan maar even te vergeten, dat die uitdrukkingen hier gebruikt worden specifiek voor het niet erkennen of niet aanvaarden of het niet claimen van dat eerstgeboorterecht wat God ons als gemeente geschonken heeft. En dan zeg ik meteen bij, en het belangrijkste kenmerk van dat eerstgeboorterecht is dat wij het dubbele deel ontvangen, namelijk ook het hemelse deel. Dat wij dus hemelsburgerschap hebben ontvangen. Want van de eerstgeborene staat in de wet dat de eerstgeborene niet alleen een dubbel deel ontvangt, maar ook op andere wijze staat er dat de eerstgeborene aan God gebracht moest worden in de tempel. En voorbeelden daarvan vinden wij in de personen van Samuel. Al wat de baarmoeder opent is mijn, sprak de Heer. Dus bracht Hanna Samuel bij de Heer en ze bracht hem dan dus maar in de tempel. Want dichterbij kun je op menselijke kracht niet bij de hemel komen, zal ik maar zeggen. En later gebeurde hetzelfde met de Heer Jezus, die ook de baarmoeder opende. En die dus inderdaad na de reiniging van de kraamvrouw gebracht werd in de tempel, omdat hij aan God gewijd moest worden. Maar verder, vervolg op het verhaal is dan dat de gemeente, een gemeente is van eerst geboren, we zijn de eersten die deel hebben aan de opstanding van Christus, en als gemeente, en blok, in zijn geheel betekent dat, hebben wij dan deel aan dat eerstgeboorterecht, en dat is inderdaad het hemelse deel. Vandaar dat de gemeente een toekomst heeft, en daarmee nu ook burgerschap, in de hemel. En hoererij, hier, als hier dus staat dat niet iemand zei een hoereerder, dan staat daar gewoon in datzelfde en in het volgende vers, nee eigenlijk nog in hetzelfde vers, staat er wat het betekent, namelijk dat men het eerstgeboorterecht niet zou aanvaarden. God heeft het gegeven, God heeft het beloofd, of hoe je dat maar zegt. En dan komt er een gelovige, nou dat hoeft mij niet. Nee, maar van God wel. En als gelovige die je daaraan te onderwerpen. Natuurlijk, er zijn altijd mensen die zeggen, ja dat vind ik maar hoogmoedig dat je de hemel claimt enzovoorts. Hè? Maar wij claimen dat niet, wij aanvaarden gewoon wat God ons beloofd heeft in Christus. En dat nogmaals is geen hoogmoedigheid, maar dat is nederigheid. En ons past in dat verband vervolgens uiteraard dankbaarheid. En het afwijzen van het hemels burgerschap in de praktijk van ons leven uiteraard. Het afwijzen van het hemels burgerschap wordt door de Heer inderdaad beschouwd als hoererij. Het is in ieder geval ontrouw en meer dan dat. Het is overspel om het dan helemaal goed te zeggen. Want het is inderdaad gemeenschap met de wereld. En we hebben er van de week op veel voorzichtiger wijze over gesproken. Maar het komt er gewoon op neer dat als wij als gelovigen aardse dingen bedenken. En dus leven alsof ons burgerschap hier op aarde is. Dat we hoereerders zijn in de zin van Esau. Die dreigde zijn leven hier op aarde te verliezen. En toen zijn eerstgeboorterecht weggaf. Om zijn leven hier op aarde maar te behouden. Terwijl hij had moeten en kunnen weten dat dat eerstgeboorterecht, als men dat heeft, dat het dan gegeven wordt aan degene die uit de dood opstaat, zodat het op zich genomen helemaal niet zo erg zou geweest zijn als hij op dat moment zou zijn overleden. Dat bord soep had hij dus kunnen vergeten. Hij had eerst geboorterecht. Dat was de garantie van eeuwig leven. Hangt daaraan vast namelijk. Nou, denkt u daar maar eens over na. De geschiedenis van Esau vergeet ik dan nu maar weer. Maar het gaat er om dat de term dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige niet volledig is. De term is dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige gelijk Esau. Dat wil zeggen op de manier waarop Esau dat was. Ontrouw aan de Heer, ontrouw aan God en in plaats daarvan trouw aan de wereld. En hij gaf dus om een spijze het eerstgeboorterecht weg. Daar staat hem bovendien bij dat hij er later spijt van had. Ons ter lering uiteraard, want wij zullen er ook spijt van krijgen. En de bedoeling is dus dat we ook in onze levenswandel nu, zelfs als, ook al zou dat ons leven kosten, zoals in het geval van Esau, dat we toch zouden vasthouden aan dat eerstgeboorterecht dat wij hebben ontvangen op grond van het feit dat we als eersten zijn wedergeboren met Christus. En wij wachten dus op een moment dat deze dingen, dat eerstgeboorterecht ook aan ons bevestigd zal worden in zijn en daarmee onze openbaring in de toekomst. Waarna dus vers 18 zegt dat we niet zijn gekomen tot de tastelijke berg, oftewel tot Sinaï. Het oude verbond, ik ga er niet te diep op in, want dat hebben we bij andere gelegenheden al vaak genoeg gedaan. We zijn niet gekomen tot Sinaï, maar wij zijn gekomen volgens vers 22 tot Sion, het nieuwe verbond. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, die een beeld is van het nieuwe verbond, want dat staat letterlijk in Galaten 4. We zijn gekomen tot een andere berg, de berg Sion, de stad des levende gods, oftewel gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, oftewel wij zijn gekomen tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, dat wil zeggen die hemelsburgerschap hebben ontvangen. En we zijn dus gekomen tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen en we zijn gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. En als dan vers 25, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Nou, wat is nou heiligmaking? Dat wij degene, dat we luisteren naar of geloven in degene die gesproken heeft. En waarover heeft hij gesproken? Over het eerstgeboorterecht. Over het feit dat wij als gelovigen eerstgeboorterecht hebben ontvangen en daarmee hemels burgerschap. Dat we niet leven onder de wet, maar onder de genade. En dat we geen burgerschap hebben op aarde, maar in de hemel. Niet zullen hebben, maar hebben. Zodat wij ook nu zouden zoeken de dingen die boven zijn. En aan de andere kant, als wij zoeken de dingen die op de aarde zijn, komt dat overeen met de hoererij of de onheiligheid van Esau. Het is namelijk de afwijzing, de praktische afwijzing van het eerstgeboorterecht. Niet de theoretische uiteraard. En in die zin kunnen we het ook niet afwijzen, want wij zijn en blijven die eerstgeborenen. En ons behoud en hemels burgerschap hebben wij ontvangen. Dat wordt ons heus niet afgenomen. Maar de bedoeling is dat we in de praktijk van ons leven inderdaad daaruit leven. Dat we ons dat dus bewust zijn dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar we zoeken die toekomende. En die toekomende is op dit moment alleen nog maar boven. Daarheen of daarop zouden wij ons moeten richten, namelijk op dat onbewegelijk koninkrijk uit vers 28. En we wachten op het eenmaal namelijk dat deze vergankelijke dingen zullen verdwijnen en wij slechts de onvergankelijke zullen zien. Dat is de gedachte van Hebreeën 12, waarna wij met tamelijk groot gemak terechtkomen in 1 Thessalonicenzen. Ik heb van de week, geloof ik, al een keer gezegd, de Thessalonicenzenbrief heeft als onderwerp, wanneer we het gemakkelijk nemen, de opname van de gemeente, de uiteindelijke bestemming van de gemeente, dat is ook zo. Maar als onderwerp wordt in de brief zelf gegeven, niet de eindbestemming van de gemeente als zodanig, niet de opname als zodanig, maar onze heiligmaking. En het is zo, omdat de opname van de gemeente beschouwd wordt als de voltooiing, in ieder geval de beëindiging, van onze heiligmaking. En dan staat er ook in vers... Nou, dan moet ik eerst zeggen dat in hoofdstuk 1 en 2 en het grootste gedeelte van hoofdstuk 3 de apostel Paulus spreekt over zijn dienst aan de Heer. En dus heeft hij het over zijn heiligmaking, zijn heilige wandel. En dat is de enige zinvolle verklaring van het verschijnsel, want het is toch wel raar dat een brief van 5 hoofdstukken, waarbij in het laatste hoofdstuk voor het grootste gedeelte ook alleen maar de groeten gedaan worden, en waarbij in hoofdstuk 4 pas eigenlijk bij het eigenlijke onderwerp terechtgekomen wordt, dat er 3 hoofdstukken aan vooraf gaan, dat is dus het grootste deel van de brief eigenlijk, als je het zo zegt, waarin de apostel alleen maar spreekt over zichzelf en of hij nou al of niet naar de Thessalonicenzen zou komen. Dat hij wel van plan was geweest, maar niet kon. Dat hij Timotheus toen maar gezonden heeft. Maar dat hij even goed graag zelf gewild zou hebben. Maar, nou ja, enzovoorts. Het lijkt een lang, zeurderig verhaal. Dat is het in zekere zin ook. Maar het punt is gewoon dat de apostel spreekt over zijn drukke dienst. Zijn toewijding aan de Heer, waarbij hij inderdaad zoveel omhanden had, dat hij inderdaad niet meteen tot Thessalonicenzen kon komen, maar hij schrijft hem nou in ieder geval dan maar deze brief. En zegt dan in vers 11 van hoofdstuk 3, nee vers 10 van hoofdstuk 3, nacht en dag zeer overvloedig biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Dat betekent dus dat hij zou hun geloof bouwen, want ik heb al eerder gezegd, als er sprake is van groei en toename, dan is dat toename en groei van geloof. Nee, als je het woord wasdom tegenkomt in de Bijbel, groei dus, of wasdom, gaat het over dat het woord groeit, of wast, het woord was zeer wassende, staat er dan, Handelingen een paar keer, of dat geloof groeit. Hè? Maar dat blijkt hier ook, want de bedoeling was dat de apostel Paulus naar de Thessalonicenzen zou komen om te volmaken hetgeen aan hun geloof ontbrak. Omdat hun geloof niet alleen sterker zou zijn, maar bovenal zou toenemen, ook kwantitatief, in hoeveelheid. Dat wil zeggen dat men meer van de schrift, van het woord van God en daarmee van Christus zou weten, zou kennen en dus meer zou geloven. Groei van geloof is niet alleen een versterking van geloof, maar is ook daadwerkelijk een toename in de zin van dat men meer geleerd heeft en dus meer gelooft. En dan staat er, vers 11, doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. Hij zegt, ik hoop dus dat het nog eens zover komt, maar de Heer moet dat dan maar zo regelen. En dan staat er vers 12, en de Heere vermeerderen u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking, niet voor de wereld, maar voor onze God en Vader. En wanneer zal dat blijken, het resultaat van die heiligmaking, staat erachter, in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus met al diegenen die deel hebben gehad aan die heiligmaking. En dus wordt hier gesproken over de opname van de gemeente in elk geval. En dat klopt, want het volgt later uitgebreid vanaf vers 13 in het volgende hoofdstuk. En dan 4 vers 1. Voorts dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt hoe gij moet wandelen en Gode behagen. Want Gode behagen is heiligmaking. Dat hebben we er straks ook al een keer gelezen. Dat gij daarin namelijk in die wandel en in het godenbehagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt, want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. En bevelen in de Statenvertaling heeft de betekenis van aanbevelingen. Ik kan natuurlijk ook zeggen, het Griekse woord heeft die betekenis, het Griekse woord wat daar gebruikt wordt. Maar dat doet er nou niet toe, het gaat erom inderdaad dat het dat betekent. Aanbeveling, dat wat gegeven is, eigenlijk gewoon dat wat geboodschapt is. Parangelia is het. Dus het lijkt een beetje op het evangelie, hè? Dat is een blijde boodschap. En dit woord spreekt inderdaad over een boodschap die medegedeeld is. Dus geen wet, deze bevelen zijn geen wetten, maar deze bevelen zijn boodschappen. Dus want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus Christus, want dit is de wil van God, dubbele punt, uw heiligmaking. Maar wat was de wil van God? Dat we zouden wandelen en Goden behagen. Dus dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, zoals we van de week al eerder gezien hebben. Namelijk wandelen en Goden behagen, daarin overvloedig worden, want dit is de wil van God. En al die uitdrukkingen die daarvoor gebruikt worden, worden samengevat onder die ene term, namelijk, dit is de wil van God, uw heiligmaking. En dan nog een keer wordt er gezegd wat het is, namelijk, dat gij u onthoudt van de hoererij. Volgende vraag. Welke hoererij? Die van Esau, die bedoel ik, uiteraard. Hebben we net gelezen in Hebreeën. Precies hetzelfde verhaal. Ging over heiligmaking. En dan staat er meteen, of één vers verder dan, dat niet iemand zijn hoereerde gelijk Esau, die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorterecht weggaf. Kijk, dat een mens zich zou moeten onthouden van hoererij in het algemeen, dat is natuurlijk duidelijk, maar dat hoeft hier niet specifiek vermeld te worden. Maar dat de term hier specifiek wel gebruikt wordt, is in samenhang met wat al over heiligmaking gezegd is. En dus staat er, dat gij u onthoudt van de hoererij, oftewel, dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Dus het is of heiligmaking, of het is hoererij. En dat is niks bijzonders, want de hele uitdrukking hoererij, als u die in het Oude Testament ook zou volgen, zult u zien dat inderdaad het van toepassing gebracht wordt op de hoererij zoals we dat onder mensen onder elkaar verstaan. Dat heet hoererij. Maar dat het met hetzelfde recht wordt toegepast op de verhouding niet tussen mensen onderling, maar tussen de Heer en de mens. En dan is hoererij dus hetzelfde als afgoderij. Dat staat er uitdrukkelijk, dat is ook niks nieuws. Maar ik heb het wel eens geteld, ik heb het wel eens naast elkaar gezet. Ik heb wel eens gewoon, dat doe ik dan meestal met een goede concordantie, dan gaat het ook goed snel. Of eventueel met de computer gewoon het woord opzoeken en steeds met één druk op de knop. Of met één vingerbeweging in het boek, de concordantie, heb je meteen het volgende vers waar het woord voorkomt. En dan blijkt dat het woord dat minstens zo vaak gebruikt wordt voor ontrouw aan de Heer, zodat het spreekt over de ontrouw tussen de mens en God, als dat het gebruikt wordt voor de ontrouw tussen mens onderling. Het is beide waar. Dat wij het in ons taalgebruik zo niet interpreteren, dat kan de Bijbel natuurlijk niks aan doen. Maar ik heb al eerder gezegd, je moet het woord laten staan waar het staat. En dat vindt u dus hier in de Bijbel. Het gaat erom dat aan de ene kant gevonden wordt heiligmaking en aan de andere kant hoererij. Precies zoals vers 3 zegt. Want dit is de wil van God. Uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. En als je diezelfde uitdrukkingen legt naast wat wij over hoererij of heiligmaking gelezen hebben in Hebreeën 12, zul je zien dat die hoererij is inderdaad in de eerste plaats ontrouw aan God en daarmee ontrouw aan het eerstgeboorterecht en aan het hemelsburgerschap dus, wat wij in deze bedeling van de genade en onder de heerschappij van de genade hebben ontvangen. Zodat de boodschap in verband met heiligmaking altijd in de eerste plaats is dat wij de Heer en daarmee zijn woord zouden dienen. En dat woord is altijd het woord over de genade en meer speciaal de heerschappij van de genade en de hemelse roeping van de gelovigen. Bovendien, al die andere dingen die in de Bijbel staan en die deel uitmaken van de Bijbelse boodschap, zijn dingen die verband houden met het leven hier op aarde. Dit zijn niet specifiek Nieuw Testamentisch, want die vind je net zo goed in het Oude Testament. Die hebben te maken met de algemene beginselen van deze wereld en de verhouding tussen schepper en schepping. Het zijn gewoon grondprincipes. Maar waar we praten over het nieuwe verbond, voor zover dat nu in werking is, spreken wij inderdaad over de gelovigen die hemelsburgerschap hebben ontvangen. En dat is precies wat gepredikt zou moeten worden, om de dood eenvoudige reden dat al die andere dingen vanzelfsprekend zijn. Maar hemels burgerschap voor een gelovige is niet zo vanzelfsprekend. Daarom is dat primair de verkondiging. Namelijk dat we met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. En als dat niet gepredikt wordt, dan is men zo vergeten. Is zo? Nou ja, zo neem ik dat in ieder geval waar. Nee, bij mezelf. Laat maar. Maar zo gaat dat. Daar moeten we steeds bij bepaald worden. En dat vind je dus hier terug. Dat een, en dan vers 4. Dat een ieder van u weten zijn vat. Zodat je maar weer ziet dat de mens een aarde vat is. En het vat wordt geheiligd. Nou, hoe wordt een vat heilig? Nou goed, zal ik het anders zeggen. Anders zeggen. Hoe wordt een vat eervol? Waarvan hangt dat af? Van de inhoud, ja. Van wat erin gaat, uiteraard. Nou, dat is het verhaal. Hoe wordt een mens geheiligd of heiliger? Doordat hij gevuld wordt met het woord van God, dan wel de geest van God, dan wel Christus. Wat drie dezelfde dingen zijn, alleen vanuit anders perspectief beschouwd. Hè? Hij moet gevuld worden met het leven Gods en daarmee met het woord van Christus of gelijksoortige uitdrukkingen. Hij moet verbonden worden op die wijze met de heilige God. En naarmate God in onze harten gestalte heeft aangenomen, naar die mate worden wij geheiligd. En nogmaals, wij kunnen alleen ons hart maar vullen met zijn woord. En als het gevuld is met zijn woord, zal het blijken gevuld te zijn met zijn geest. Of typologisch gezegd, wij kunnen het alleen maar vullen met water, maar als het daarmee gevuld is, zal het blijken gevuld te zijn met wijn. Want water is primair het woord en geest is primair de geest, namelijk eeuwig leven. Goed, dat en ieder van u weten zijn vat te bezitten. Kijk, nou hebben we meteen verklaard waarom er niet staat zijn wezen of zijn hart of iets dergelijks, maar waarom staat vat? Dat en ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En hoe je een vat heiligt is gewoon door het te vullen met heilige dingen. En die zijn uiteraard eervol, of eerlijk, om met de Statenvertaling te spreken. Dan staat er vers 5, niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, en we zijn weer terug waar we van de week begonnen ongeveer, namelijk in de eerste Johannesbrief, waar inderdaad als kenmerk van de gelovigen gegeven wordt, dat hij de broeders lief heeft, en naarmate hij meer geheiligd is, zal hij de broeders meer lief hebben, of meer broeders lief hebben, dat kan natuurlijk ook. Nee, maar dat is, gaat gelijk op, uiteraard. Hè? En daarom staat het hier ook zo, in dezelfde adem. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is wreker over dit alles, gelijk we u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. En dan zijn we terug bij de gedachte dat de Heer zelf wraak zou doen, oftewel vergelding zou doen. In de eerste Korinthebrief zegt de apostel Paulus dat het voor een gelovige beter is ongelijk te lijden. Want als hij hier ongelijk lijdt of onrecht lijdt, dan zal hij zijn gelijk of zijn recht alsnog krijgen in de toekomst. En dat kan veel beter in de toekomst, want dan houdt hij het altijd. Kun je beter na de opstanding krijgen dan ervoor. Na de opname, beter na de opname dan voor de opname. Wat je voor de opname hier krijgt, moet je hier in ieder geval achterlaten. En wat je daarna krijgt, dat hoef je nooit meer los te laten. Beter, dat laat je nooit meer los. Nee, dat is de ik twee manieren uitleggen, maar dat is de bedoeling. Nou, gaan we verder. Daar staat er, want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Waarmee dus meteen gezegd is, dat onreinigheid het tegenovergestelde is van heiligmaking. En dat klopt, want het tegenovergestelde van heiligmaking in vers 3 is hoererij. En het tegenovergestelde van heiligmaking in vers 7 is onreinheid. En dat hoererij onreinheid is, dat is duidelijk. Maar daarmee is meteen bepaald dat heiligmaking de betekenis heeft van reinmaking. En dus van reiniging, oftewel wassing. En het blijkt ook in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, waar zo uitgebreid over reiniging gesproken wordt, dat daar de termen heiliging en reiniging door elkaar worden gebruikt. Zie dat maar eens na. Zodat heiligheid meteen betekent reinheid en onheiligheid betekent onreinheid. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. De gedachte is dus dat wij gereinigd worden of geheiligd worden door die Heilige Geest die in ons is. Oftewel, wij stellen onze levens tot wapen der gerechtigheid door die Geest die in ons is. Doordat wij dat goddelijk leven hebben ontvangen. En wanneer wij die heiliging niet toelaten, betekent het gewoon dat wij het werk van de Geest in ons leven belemmeren. God heeft ons zijn Geest gegeven. Waarin? God heeft zijn Geest gegeven in dat vat, uiteraard, van vers 4. En wij worden dus geheiligd door die Heilige Geest die in ons is. En als we dus die heiliging of reiniging niet willen, en dus het woord van God afwijzen en hem ook niet willen dienen, dan betekent dat inderdaad dat wij de werkzaamheid van de Heilige Geest tegenhouden. Dat kan ook, want op een andere plaats heet dat niet het zondigen, maar wel het bedroeven van de Heilige Geest. Dat is niet de zonde tegen de Heilige Geest, dat is anders, dat is iets anders, dat is gewoon ongeloof trouwens, als ik het nou even vlug zeg deze keer. Maar men kan inderdaad het werk van de Geest in zichzelf tegenhouden. Men kan gewoon zeggen, ik wil niet. Men kan zeggen, stel mijn leden liever tot wapenen der ongerechtigheid dan tot wapenen der gerechtigheid. Maar bedenk wel dat dat ongehoorzaamheid is, in de zin van afwijzing is van het werk Gods in ons leven. En wanneer we dat doen, betekent dat meteen dat wij loon derven. Er staat een uitspraak in... Ik meen Openbaring, ja. Openbaring waar staat, houd wat ge hebt opdat niemand uw kroon nemen. Nou, wat heeft men ontvangen? Wat heeft de gelovige ontvangen? 1 pond. Hè? Wat heeft hij ontvangen? Nee, wat heeft hij ontvangen? De kroon of niet? Gewoon eeuwig leven. Christus in hem. Oftewel, de Heilige Geest waarmee hij gevuld wordt. Of is. Of beter, laat ik dan zeggen zoals hier staat, wij hebben die Heilige Geest ontvangen. God heeft ons die gegeven. Nou, er staat, houd wat gij hebt, houd dat vast, dat wil zeggen, leef daaruit, opdat niemand uw kroon nemen. Leuk, hè? Dat er staat. Want weet u wat dat betekent? Dat betekent dat ongeacht wat u bent en of u wel geheiligd bent, die kroon klaar ligt voor u. Dat u hem niet kunt verdienen, u kunt hem alleen kwijtraken. Als we het nou heel precies vertellen, hè? Het is een subtiel verschil, maar wel fundamenteel. Ik wil heel precies vertellen, ligt daar voor elke gelovige hetzelfde pakket, ja, klaar. Het kan alleen zijn dat we zeggen, misschien niet zeggen, maar dan zeggen in de praktijk van ons leven, nou, dat hoeven wij niet. En dat onze leden stellen tot wapen der ongerechtigheid in plaats van der gerechtigheid. Dat betekent dat u die kroon niet krijgt. Maar hij was er wel. Het feit dat hij er ligt is niet het resultaat van uw verdiensten. Alleen het feit dat u hem niet krijgt is het resultaat van dat u hem niet waardig was. Dat u niet wandelde waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Zo zit dat. Maar bedenk daarbij wel dat dat niets heeft te maken met het eeuwig leven als zodanig. Want je moet eerst eeuwig leven hebben ontvangen, ook in onze bedeling, om überhaupt voor de rechterstoel van Christus te verschijnen. Dat betekent dat u dan al behouden bent. Maar terwijl u daar staat en dus behouden bent, wordt gesproken over het eventuele loon. Voor ieder lag het klaar, maar het kan wezen dat u het niet krijgt. En dat is in overeenstemming met die uitspraak die ik citeer uit de Openbaring. Houd wat ge hebt opdat niemand uw kroon neemt. He, dan bent u die kroon kwijt. Paulus zegt, de voorts is mij weggelegd. Die kroon, die lag nou eenmaal klaar. Het was de bedoeling dat we die zouden ontvangen. En Petrus zegt dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop en tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Maar als u hem niet hebben wil, wel, in de hemel bent u toch. Daar kunt u niet afwijzen. Dat is bepaald door de Heer en heeft niks met onze werken te maken. Maar het loon wat wij ontvangen heeft wel met onze werken te maken. En dat is wat dan uitgelegd wordt, bijvoorbeeld uitgebreider in 2 Korinthe 5 en ook in Romeinen 12 bijvoorbeeld. Nou, terug dan naar 1 Thessalonicenzen, waar dan stond in vers 7, God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot reinheid en dus tot heiligmaking. En zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar die verwerpt God, die zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Waarna er staat, van de broederlijke liefde nu hebt gij niet voor nodig dat ik u schrijf, zodat je ziet dat die broederlijke liefde, het liefhebben van de broeders, inderdaad een van de belangrijkste kenmerken is van geheiligd leven, van heiligmaking. Dat kan niet missen. Als we het woord en daarmee het leven van Christus in ons hebben, dan betekent dat uiteraard dat wij de broeders zullen liefhebben, want Christus heeft de broeder lief. En bovendien, als wij met God één geworden zijn, één plant met Christus gemaakt zijn, zullen wij ook één zijn met elkaar en dus elkaar lief hebben. Dan heb je hetzelfde verhaal weer. Nee, ik heb het over liefde, niet naar de natuurlijke mens, maar naar de geestelijke mens. En u moet daarbij heel goed begrijpen dat de Heer liefde had voor Israël. Toch? Of niet? Maar terwijl hij zegt dat hij Israël lief heeft, stuurt hij Israël in ballingschap. En dan zeg ik het nog netjes, want hij stuurt de vijand op en af. Ja, dat is de situatie. Dus zo'n zoet verhaaltje is het nou ook weer niet. Maar die liefde spreekt over de eenheid die wij met elkander in ieder geval voelen. En het is de bedoeling dat we die liefde ook daadwerkelijk met elkaar beleven. Dat kan lang niet altijd, omdat er andere omstandigheden zijn. Die omstandigheden staan links. Die omstandigheden zijn de buitenkant. Dat is hetzelfde, hè? Dat heb ik al eens uitgelegd. Dat is natuurlijk zo. Maar niettemin, de broederlijke liefde, of daarover is het niet voor nodig, zegt Paulus, dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Daarom wordt er niet verder op ingegaan. Bovendien, als er dan toch verder op ingegaan moet worden, dan zouden we weer terug moeten naar de eerste Johannesbrief. En dan vers 11, wat een heel belangrijk vers is, dat gij u benaastigt stil te zijn. Heiligmaking houdt in dat wij stil zijn. Ja, uiteraard. Want als het stil zijn, omdat de oude mens niet actief is, uiteraard. Het heeft te maken ook met het afleggen van alle last enzovoorts. Dat gij u benaastigt stil te zijn. Het heeft trouwens ook te maken, het is niet helemaal hetzelfde, maar het heeft wel verband met de uitdrukking uit Filippenzen, uw aanpassingsvermogen, inschikkelijkheid, werd men straks als vertaling gegeven. Uw inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Dat heeft te maken met stil zijn. Dat gij u benaastigt stil te zijn. Leuk, hè? De andere plaats staat benaastigen te behouden de eenheid des geestes. En hier staat benaastigen om stil te zijn. En ik denk wel eens, als we ons nou maar stilhouden, dan zit het met die eenheid ook wel goed. Meestal wordt die praktische eenheid verbroken doordat we ons niet stilhouden. Dat u benaastigt stil te zijn en uw, en, maar ik lees ook net zo makkelijk namelijk, uw eigen dingen te doen. Dan betekent het dus dat we ons niet zouden bemoeien met de ander. Niet met het werk althans van de ander. En ook niet met het werk van de ander voor de Heer speciaal uiteraard. Want zoals zegt, dat is de verantwoordelijkheid van die ander. Omdat de verschillende gelovigen verschillende gaven hebben ontvangen. In overeenstemming met hun verschillende capaciteiten. En we dienen ons daar niet mee te bemoeien. Omdat wij zelf waarschijnlijk andere capaciteiten en andere gaven hebben. Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Bovendien zijn we vermoedelijk niet eens in staat wat te begrijpen van die dingen waarmee een ander bezig is. Zo is het toch? We moeten dus beseffen dat wij nou eenmaal gebrek of tekortkomingen hebben, waardoor het beter is om onze eigen dingen te doen. Het is veel verstandiger om je energie, als je die tenminste hebt, hè, om je energie te gebruiken, om de Heer te dienen in overeenstemming met de gaven die je zelf ontvangen hebt, en dat je bezig bent met anderen te bekritiseren dat zij hun gaven niet goed besteden. Want daar krijg je geen loon voor. Nee, je krijgt geen loon door wat de Heer door het leven van anderen heeft kunnen doen, omdat u bemiddeld hebt. Dat staat er niet. Het loon is voor dat u zelf in uw eigen lichaam de Heer hebt kunnen dienen, dat de Heer door uw lichaam heeft kunnen werken. En dus staat hier dat ge u benaastigt. Benaastigt, dat is een sterke uitdrukking hoor. Dat ge u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen. En vervolgens namelijk te werken met uw eigen handen, niet met die van een ander. Te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk, dat blijkt dus eerlijk, oftewel eerbaar of eervol te zijn. Opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn. En geen ding van noden hebt. Als je als roeping hebt je bezig te houden met het leven van anderen, dan heb je dus anderen nodig, anders kun je je roeping of je gaven niet besteden. Maar zo'n gaven heb je niet hoor. Zie? Je bent in die gaven niet van anderen afhankelijk. De bedoeling is dat wij onze eigen gaven besteden met onze eigen handen en ons met onze eigen zaken bemoeien. Er zijn overigens nog meer uitspraken in de Nieuwtestamentische brieven die hetzelfde zeggen. En dan komen wij terecht bij vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt en het eigenaardig is dat dit ook dit schriftgedeelte, vers 13, begint met een voegwoord. Dat wil zeggen dus dat het voorgaande, waarin gesproken werd over heiligmaking, rechtstreeks in verband staat met wat nu volgt, namelijk de opname van de gemeente. En dat is zo, omdat de opname van de gemeente namelijk de voltooiing is van de heiligmaking. In ieder geval, zoals gezegd, daar houdt onze heiligmaking op. Heiligmaking is wat gebeurt hier op aarde uiteraard. En wij ontvangen loon ook inderdaad voor wat de Heer hier op aarde uiteraard door onze lichamen, onze aardse lichamen heeft kunnen doen. En het eindpunt daarvan is uiteraard de verandering van onze aardse lichamen, zoals in dit schriftgedeelte beschreven. En aan de andere kant is het zo dat deze opname van de gemeente meteen gevolgd wordt door wat dan genoemd wordt de rechterstoel van Christus, oftewel de dag van Christus, waarbij de opgenomen gelovigen verschijnen voor de rechterstoel van Christus en daar inderdaad het loon voor hun heiligmaking ontvangen. Vandaar dat het één doorgaand verhaal is. Onze heiliging is compleet in de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waar we inderdaad het loon zullen ontvangen, wat ook inderdaad voor ons is weggelegd. En het eigenaardige is dan dat dit schriftgedeelte, althans dit hoofdstuk, eindigt met de uitdrukking: zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat wil zeggen dat er geen dreigement hier is of zoiets van denk erom, als je het niet goed doet, komt er niks van terecht of zo. Integendeel, het is juist een bemoediging en vertroosting die ons hier wordt voorgehouden. Dat wij namelijk in de toekomst de Heer zullen zien. En al wanneer we dan om ons heen zullen kijken, zullen we niet deze aardse dingen zien, maar zullen we een verheerlijkte Christus zien en ook onze verheerlijkte broeders en zusters. En zullen wij eventueel ook ons loon ontvangen. Dat is wat hier gezegd wordt en daaruit putten wij ook daadwerkelijk onze troost. Overigens is het zo dat in dit schriftgedeelte natuurlijk ook uitgebreid, vind ik tenminste, uitgebreid gesproken wordt over het tijdstip waarop de opname van de gemeente plaatsvindt. En verder wordt er ook uitdrukkelijk geleerd in ditzelfde schriftgedeelte, maar dan is het inmiddels 1 Thessalonicenzen 5, dat alle gelovigen, onafhankelijk van hun mate van heiligmaking, dat alle gelovigen van onze bedeling deel hebben aan de opname van de gemeente, inclusief overigens ook degene die gestorven zijn voordat die opname plaatsvond. Het schijnt toch een beetje de gedachte te heersen dat als men vandaag overlijdt, dat het jammer is omdat men de opname van de gemeente helaas niet gehaald heeft. Maar dat is een misverstand, die haalt men wel. Want hoewel ik het niet gedetailleerd verklaren kan, zegt de schrift wel degelijk dat alle gelovigen tezamen in een lichaam, in een verheerlijk lichaam, van de aarde af de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En bij die gelegenheid pas voor de eerste maal hun verheerlijkte heiland zullen zien, omdat hij zich dan pas openbaart en niet eerder. Ik kan er nou niet meer uitgebreid op ingaan natuurlijk, maar zo zit dat. En wat er ook staat, is inderdaad dat God ons gesteld heeft niet tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid in vers 9. Waarna bovendien gezegd wordt in vers 10, die voor ons gestorven is opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Waarna ook dit gedeelte eindigt met daarom vermaant elkander. Maar eigenlijk had men dat net als in vers 18 van het volgende hoofdstuk moeten vertalen met daarom vertroost elkander. Want onze troost is inderdaad dat alle gelovigen, wie zij ook zijn, ongeacht of zij slapen of waken, meegaan. En dat het slapen of waken niet letterlijk bedoeld is, dat had u waarschijnlijk al begrepen. Want anders zou ik niet, geen oog meer dicht durven doen. Hè? En dus gaat het om slapen of waken in geestelijke zin. En dat betekent dat ook zogenaamde slapende gelovigen, dus gelovigen met een, waarbij het geloofsleven op non-actief staat, dat ook die gelovigen wel degelijk deel hebben aan de opname van de gemeente. Dat is wat hier uitdrukkelijk geleerd wordt. Hier niet alleen natuurlijk. Het zou toch een beetje raar zijn dat die gemeente die door God tot een eenheid gemaakt is, door hemzelf zou gescheiden zijn in verschillende categorieën, waarvan een deel wel opgaat meegaat met de opname van de gemeente en de ander niet. Maar dat even terzijde. Maar hier staat inderdaad uitdrukkelijk dat dit zo is. Waarna wij meteen overstappen naar 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat in vers 13, en daarmee wil ik meteen dan ook deze conferentie afsluiten. 2 Thessalonicenzen 2, vers 13, waarna in de voorgaande verzen gesproken is eveneens over de opname van de gemeente. Daar staat, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes, niet des vleeses hoor, heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Hebt u dat? Zaligheid, heiligmaking des geestes, geloof der waarheid. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, is maar één boodschap waardoor wij geroepen zijn, ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, onze zaligheid, onze heiligmaking des geestes, oftewel ons geloof der waarheid, leidt tot de verkrijging van de heerlijkheid die onze Heer Jezus Christus nu reeds heeft ontvangen. Dat is dus ook inderdaad de blijde boodschap, het evangelie, dat gepredikt wordt. Het evangelie waardoor men verkrijgt de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, vers 15, broeders, staat, de vertalers maken ervan, staat vast. Maar staat betekent gewoon blijf staan, hè. Zo dan, broeders, staat en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief, en onze Heere Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons lief gehad en gegeven heeft, een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Nou, dat is heiligmaking. Waarbij de kracht Gods uitwerkt in het leven van de gelovigen, tot eer van hem uiteraard. Daartoe dienen wij te blijven staan. Vers 15. Daartoe dienen we vast te houden dat wat ons met name door de apostel Paulus en dus ook in deze brieven geleerd is. Het zij door zijn prediking, het zij door zijn zendbrief. En daarvan zal het resultaat zijn dat onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en die ons gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop, wel die God en die Christus, die zal ons dan inderdaad vertroosten. Die vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk, zodat je ziet dat het werk in de eerste plaats bestaat uit woord. Daar begint het mee. Eerst woord en dan ook inderdaad werken die daaruit voortvloeien. Het lijkt me duidelijk dat hier niet sprake is van een waarschuwing, van denk erom dat je goed je best doet, denk erom dat het wel goed komt, doe vooral dit en doe vooral dat. Integendeel, wat hier waarover gesproken wordt, is inderdaad over eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. En die is er weer in onze Heer Jezus Christus zelf, die ons heeft lief gehad. En dat heeft lief gehad lijkt net of het in het verleden was, maar het is niet zo. Want het hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd. Hij heeft ons lief gehad, dat wil zeggen, daar is hij ooit mee begonnen. En het is nog steeds zo. Anders zou er staan, had ons lief gehad. Hè? Maar er staat, heeft ons lief gehad. Wij zijn nog steeds het voorwerp van Gods liefde. En de bedoeling is dat we in onze verbinding met die liefde Gods en daarmee met God zelf, dat wij inderdaad onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer in deze tegenwoordige tijd, omdat we zo onderweg zouden zijn naar morgen. In de morgen namelijk is dan de voltooiing van onze zaligheid, de voltooiing van onze heiligmaking, de voltooiing van onze loopbaan des geloofs, de voltooiing bovendien van de goede strijd des geloofs en wat er gezegd wordt is dat we dan inderdaad dat loon zullen ontvangen. Dat voor ons weggelegd is, deze kroon. Maar ik moet u toch zeggen dat het belangrijkste is dat we inderdaad onze levens in het algemeen, ook los van de gedachte van het ontvangen van loon of kroon, dat we onze levens zouden besteden in de dienst van de Heer. Dat Hij voorrang zou hebben in ons leven.